Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Boekat. Vandaag lezen wij voor u uit het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder, waarin hij 10 grote priestergestalten voorstelt. De auteur leidt zijn boek als volgt in. 10 korte biografische schetsen van priesters uit Noordwest-Europa, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Engeland, België en Duitsland, die allen zalig of heilig zijn verklaard. Het gaat om zeer gevarieerde persoonlijkheden, alle mannen van God wier passie het is mensen te ontmoeten en naar God te brengen. De eigenheid en overtuigingskracht van de priester blijken essentieel te zijn voor het vertrouwen in de toekomst van de kerk. Deze priesters tonen de rijke mogelijkheden van hun levensstaat en staan in belangrijke mate garant voor de vitaliteit van de kerk van Christus. Ook wordt in hun levensverhaal iets zichtbaar van de telkens terugkerende weerstanden die steeds opnieuw overwonnen moeten worden in de branding van onze wereld. De overtuigende priester weet zich daarbij door God geleid en vindt telkens opnieuw genadevolle vreugde in zijn leven te midden van de mensen. De auteur vervolgt in zijn woord vooraf. Begin 80er jaren van de vorige eeuw las ik van de Franse jezuïet André Manarange het boek Le Prêtre, ce Prophète. Profeten zijn niet zozeer personen die de toekomst voorspellen, als wel mensen die door hun levenswijze iets duidelijk maken wat tot de essentie van ons bestaan behoort, ook al wordt dit schijnbaar door velen verdrongen. In de traditie van de katholieke kerk is de priester een man die, met al zijn menselijke gebrokenheid, vooral God toebehoort en die het als zijn zending beschouwt om God bij de mensen en de mensen bij God te brengen. Pastorale bekommering is daartoe een vereiste. Als levensstaat overstijgt het priesterschap iedere vorm van functionalisme, ook al is een zekere deskundigheid onmisbaar voor doeltreffend pastoraal werken. De priester is in Christus' naam de bedienaar van de Eucharistie, als offer en als maaltijd des Heren, en hij staat in dienst van de verzoening. Deze beide sacramenten, kenmerkend voor de katholieke kerkbeleving, veronderstellen dat de priester niet helemaal van de wereld is, maar wel echt in de wereld leeft. De afbeelding op de kaft van de voetwassing door Jezus bij het laatste avondmaal brengt dit mede in beeld. Door zijn ongehuwde levensstaat toont de priester op bijzondere wijze dat hij verbonden is met hem die de wereld overwint, en kan hij, als hij dit charisma evenwichtig en biddend doorleeft, een open hart bieden voor de vreugden en de noden van veel mensen. Dit komt ook tot uiting, zij het op een andere manier, bij het christelijk huwelijk, als uniek verbond, als sacrament, voor eens en voor altijd, in Christus' naam. De kerk, die in een tijd van verregaande secularisatie daaraan gelovig moet durven vasthouden, heeft iets profetisch in onze samenleving. Zij is bij uitstek teken, omdat zij te denken geeft. Mijn hoop, God, is slechts op u gevestigd. Dat deze verwijzing ook weerstand oproept, is iets van alle tijden, zeker wanneer zowel priesters als gehuwden om soms begrijpelijke redenen hun eensgegeven woord niet gestand kunnen doen. De kracht van dit teken is vaak ook de kwetsbaarheid van onze kerk. Zoals gezegd, de kerk behoort God toe, maar tevens geldt dat niets menselijks haar vreemd is. Zowel de titel als de ontwikkelde gedachtengang van het boek van Pater Manarange is daarbij voor mij de afgelopen decennia een belangrijk oriëntatiepunt geworden. De priester staat bij uitstek in het spanningsveld van kerk en wereld, van God en mens, omdat hij de bedienaar is van de zichtbare kerk van Christus en gezonden is om de mensen in de meest gevarieerde pastorale levenssituaties met Christus liefde tegemoet te treden. Dat is een grote uitdaging die vandaag de dag sterk in het oog springt, maar die eigenlijk van alle tijden is, omdat zoals romancier Georges Bernanos terecht geschreven heeft, heiligheid is eigenlijk het enige echte avontuur. Dat durven blijven verkondigen, soms tegen verdrukking in, heeft in onze tijd bij uitstek iets profetisch. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de recente biografie van Jean-Marie Lustiger, een priester en later bisschop, die geestelijk zeer dicht bij paus Johannes Paulus II stond, en die als kardinaal deelnam aan het conclaaf waarin Benedictus XVI tot paus werd gekozen, de titel draagt Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète. Als aartsbisschop van de Franse hoofdstad hadden de vorming en levensstijl van de priester steeds zijn bijzondere aandacht. De priesters die in deze bundel voor het voetlicht worden gehaald, zijn onderling zeer verscheiden. Ze zijn allemaal afkomstig uit Noordwest-Europa, maar komen uit verschillende landen en perioden in de laatste 3 eeuwen. Zij hebben allen hun innerlijke strijd gekend en werden vaak niet onmiddellijk begrepen, nog door hun kerkelijke overheid, nog door hun medebroeders of de aan hen toevertrouwde gelovigen. Allen werden zij gepassioneerd door het heil van de mens, de ziel. Maar de aandacht voor de pastoraal van de hele persoon hebben zij daarbij nimmer vergeten. Trouw aan Jezus Christus en zijn kerk, trouw aan de diepste vragen van hun medemensen, was voor ieder van deze priesters nooit een onoverbrugbare tegenstelling. Daarom hebben zij allen een kerkelijke bevestiging ontvangen in de vorm van een zalig of heilig verklaring, een soort keurmerk van evangelische kwaliteit. De priesters wier levensweg hier wordt belicht, tonen, ieder op eigen wijze, de mogelijkheden, de grenzen en de uitdagingen van het priesterschap voor de kerk in deze wereld. De levensomstandigheden zijn soms sterk gewijzigd, maar de grondintuïtie van hun roeping is niet veranderd. Dorpspastoors, wetenschappers, predikanten, missionarissen, theologen, sociale werkers, catecheten. Allen werden zij door Jezus Christus gegrepen, ging de kerk hen ter harte en hadden zij passie voor mensen. Dat heeft hun hele persoon opgeëist en heeft sommigen van hen naar het martelaarschap geleid. De roeping van God, die zij bewust hebben gevolgd, geeft hun leven iets tijdloos, ja, zelfs iets eeuwigs. Sommigen zijn in onze streken door boeken en soms zelfs via films bekend. Over anderen is het tamelijk moeilijk om in ons taalgebied veel informatie te vinden. Dat is van invloed geweest op de beknoptheid of uitvoerigheid waarmee zij in deze bundel worden besproken. Vaak wordt in de tekst verwezen naar auteurs aan wie gegevens ontleend zijn en die de lezer in veel gevallen nader kunnen informeren. Aan deze levensverhalen ontbreekt iedere wetenschappelijke pretentie. Als voorbeeld kunnen de beschreven priesters jonge en oudere mensen de weg wijzen. Als voorsprekers nemen zij ons mee in de vreugdevolle gemeenschap der heiligen. Eerste hoofdstuk. Niels Stensen. Katholieken vormen in Denemarken sinds ruim 4 eeuwen een zeer kleine minderheid. In de hoofdstad Kopenhagen komt op 11 januari 1638 Niels Stensen ter wereld, als zoon van een welvarend juweliersgezin. Het is de tijd van de verlichting. Zoals in dat land gangbaar, wordt hij opgevoed als lid van de protestants-lutherse kerk. Als kind wordt hij regelmatig geconfronteerd met ziekte en dood, zowel in zijn familie als in de stad. Als jongere leest hij de toen vermaarde allegorie Jozef, onderkoning van Egypte, van de hand van de toen zeer bekende jezuïet Jeremias Drexel. Gestorven 1638, een bekeerling uit het Lutheranisme. Het lezen hiervan maakte veel indruk op hem. In de school van het humanisme. Niels wordt als student gevormd in de humaniora, waarbij de kennis van het Latijn een belangrijke plaats inneemt. In februari 1659 moet hij als soldaat meevechten om Kopenhagen te verdedigen tegen Zweedse troepen. Een paar maanden later vertrekt hij eerst naar Amsterdam en vervolgens naar Leiden om daar te gaan studeren. Vooral de medische vakken trekken zijn aandacht, maar zijn wetenschappelijke interesse is heel breed. In die tijd is hij een vrome Lutheraan en verwondert zich dat in de Republiek Holland felle debatten plaatsvinden tussen Calvinisten en katholieken over de betekenis van de Eucharistie. Hij maakt kennis met het rationalisme van de Fransman Descartes, die hier verblijft vanwege het vrije denkklimaat in onze streken. Hij ontmoet de filosoof Baruch Spinoza. Bij de vanzelfsprekendheid van de Lutherse geloofsbeleving begint Niels Stensen enkele vraagtekens te zetten. In 1664 en 1665 verblijft hij in Parijs. Zijn gastheer, die doorheeft dat Niels niet alleen intelligent is, maar dat hij ook over een zeer brede belangstelling beschikt, brengt hem in contact met leerlingen van de Italiaanse wetenschapper Galilei uit Toscane. Dit heeft tot gevolg dat Stensen enige tijd later een uitnodiging krijgt om onderzoek te komen doen aan het hof van de groothertog aldaar. Dat was een soort academie, waar geleerden, passend in de geest van die tijd, proeven deden om te proberen diverse takken van wetenschap betreffende het menselijk leven en dat van de aarde verder te ontwikkelen. Via de Universiteit van Montpellier komt hij begin 1666 in het Italiaanse Livorno aan. Florence. Niels Stensen voelt zich goed thuis in het wetenschappelijk klimaat van zijn gastheren. Paleontologie, fossielen, de anatomie van het menselijk lichaam en vele andere zaken houden hem bezig. Zodra hij iets nieuws ontdekt heeft, schrijft hij erover, waardoor zijn bekendheid toeneemt. Hij vindt het bovendien plezierig om heel verschillende mensen te ontmoeten en vriendschap met hen te sluiten. Onder hen bevinden zich veel bekende katholieken uit die streek. Leonelli, een pater Barnabiet, de jezuïet Savignani en vooral een vrome dame, Lavinia Arnolfini Cenami, echtgenote van de vertegenwoordiger van de Republiek Lucca bij het Florentijnse hof, van wie later een levensbeschrijving de ronde doet. Vooral de processie op Sacramentsdag maakt een diepe indruk op hem en stemt hem tot nadenken over de betekenis van de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament van de Eucharistie. Op 2 november 1667 kiest Niels Stensen voor de katholieke geloofsbelijdenis en laat hij zich opnemen in de kerk. Hij blijft voorlopig doorgaan met zijn gevarieerd onderzoek, anatomie, met bijzondere aandacht voor de werking van onze spieren en ons speeksel, maar ook bodemkunde, steensoorten en nog veel meer. Enkele maanden later keert hij terug naar Denemarken, maar onderbreekt zijn verblijf om deel te nemen aan de begrafenis van zijn Toscaanse beschermheer. Daarna nodigt de Deense koning hem uit om te komen werken aan een door hem opgericht onderzoekscentrum in Kopenhagen. Stensen geeft daar met regelmaat demonstraties van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Hij zegt: "Mooi is wat we zien, mooier is wat wij herkennen, maar het allermooiste is wat wij niet kunnen bevatten." Priester en bisschop. Zijn katholieke geloof blijft hem intens bezighouden. In een brief uit 1675 aan de jezuïet Athanasius Kircher spreekt hij uitdrukkelijk over zijn roeping tot het priesterschap. Hij schrijft over de offergave van zijn leven als teken van dankbaarheid voor Gods weldaden, aan hem geschonken. Hij keert terug naar Florence, leest teksten van kerkvaders en neemt deel aan meditaties voor de 40-dagentijd, gegeven door de toen zeer bekende predikant en auteur, de jezuïet Paolo Segneri, gestorven 1694, die in die dagen door sommigen als een heilige werd beschouwd. Zijn geschriften maken een diepe indruk op Stenssen. Op 13 april 1675, paaszaterdag, wordt hij tot priester gewijd. Het is niet verwonderlijk dat hij zich, op verzoek van de familie van de Toscaanse groothertog, de eerstkomende jaren bezighoudt met de opvoeding van diens zonen. Niels Stenssen is dan al een bekende persoonlijkheid en de kerk wil hem daarom inzetten voor haar zending. Op 19 september 1677 wordt hij in Rome tot bisschop gewijd. Als apostolisch vicaris, een bisschop die geen eigen bisschopszetel heeft, maar wel een duidelijke opdracht, wordt hij naar Hannover in Duitsland gestuurd. Het eerste wat hij daar doet, is de kleine, verspreid wonende gemeenschappen van katholieke gelovigen bezoeken en met elkaar in contact brengen. Zo begint hij ervaring op te doen met allerlei zorgen waar mensen mee te kampen hebben. Vooral in de diaspora, waar katholieken in de minderheid zijn en zich vaak moeten verdedigen. Voor Stenssen is dit een leerschool van pastorale praktijk. Naar het einde. In deze periode komt hij in contact met de filosoof Leibniz en ontmoet hij Lutherse theologen met wie hij overleg pleegt om samen de mogelijkheden van kerkelijke toenadering te verkennen. Halverwege het jaar 1680 wordt Niels Stenssen benoemd tot hulpbisschop van Münster. Daar verdedigt hij de eer van de kerk door zich krachtig te verzetten tegen de praktijk van simonie. Het aanstellen van een bisschop op grond van financieel voordeel. Vanuit Rome wordt hij in het gelijk gesteld, maar dit wordt door veel medewerkers niet gewaardeerd. Vooral in de jaren dat Stenssen in Münster wijbisschop is, zijn er bij herhaling contacten met Nederland, waar in die tijd de protestantse godsdienst overheerst. Nogal wat gelovigen uit de Nederlandse grensstreek gingen op zondag in het bisdom Münster ter kerke. Johannes van Neerkassel, apostolisch vicaris van de Hollandse zending, het land Nederland was in die tijd officieel missieland, schreef hem verscheidene brieven, waaruit een grote waardering spreekt voor de persoonlijkheid van Stenssen, die soms aan gelovigen in het oosten van Nederland het sacrament van het vormsel toediende. De soms wat rigoureuze opvatting van de apostolisch vicaris over de toelating tot de communie is de zonnige Stenssen geheel vreemd. Deze laatste wordt evenwel verplaatst naar Hamburg, als apostolisch vicaris voor de katholieken in het noorden van het vasteland van Europa. Uit de archieven blijkt dat de verschillende instanties hem graag in Rome zouden hebben voorgedragen om Neerkassel zelf op te volgen. Maar Stenssens vroegtijdige dood zette een streep door dit plan. De laatste jaren van zijn leven moet hij perioden van nogal grote innerlijke dorheid hebben gekend. Tijdens de inwijding van een kapel in Schwerin krijgt hij een nierinfectie. Hij sterft zonder geestelijke bijstand omdat er geen katholieke priester meer in de buurt was. Wel wordt hij gelukkig bij zijn naderende dood op 5 december 1686 bijgestaan door een groep gelovigen. Zijn lichaam wordt op verzoek van de groothertog van Toscane begraven in de Sint-Laurentiuskerk te Florence. Van Stenssen bezitten we een groot aantal geschriften en brieven over allerlei natuurkundige en medische onderwerpen. Hij heeft ook theologische en pastorale teksten nagelaten in het Latijn en het Italiaans. Geestelijk profiel. Niels Stenssen mogen wij zien als een pionier, een wegbereider. Zijn spiritualiteit is sterk beïnvloed door de geestelijke oefeningen van Ignatius en zoals uit zijn levensloop blijkt, door allerlei teksten uit de kring van de Jezuïeten. Het geestelijk leven, zoals hij het ons voorhoudt, wordt gekenmerkt door een groot godsvertrouwen, een persoonlijke relatie met Christus en gedragen door intens gebed. Hij benadrukt dat priesters de plicht hebben om de heiligheid na te streven als hun roeping van Gods wegen. Op grond daarvan dienen zij zich open te stellen voor iedereen. Dat vraagt van de priester begrip voor wat bij de mensen leeft, maar ook het vurige verlangen om degenen die zij ontmoeten de richting te wijzen naar God en zijn kerk en hen bovendien geestelijk te begeleiden op die weg. Stenson is een rijke persoonlijkheid die over veel talenten beschikte en zich met eenvoud en welsprekendheid ten dienste van de kerk in zijn tijd heeft gesteld. Door hem geschreven gebedsteksten getuigen daarvan. Hij komt op voor een sober en ascetisch leven en is daarnaast steeds uit op het aangaan van de dialoog. In de 50er jaren van de vorige eeuw hebben de Duitse bisschoppen al gepleit voor zijn zaligverklaring. En op 23 oktober 1988 wordt Niels Stenson inderdaad door paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Zijn liturgische gedenkdag is op 25 november. Vooral in Noord-Duitsland zijn scholen, ziekenhuizen en parochies naar hem vernoemd. Hoofdstuk 2. Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars. Het gebeurde in Dardilly, een dorpje ten noorden van Lyon in Frankrijk, in de tijd van de Franse Revolutie. Veel kerkgebouwen waren gesloten en priesters die niet bereid waren om de eed af te leggen op de nieuwe grondwet, moesten naar het buitenland vluchten of onderduiken. Jean-Marie Vianne, geboren op 8 mei 1786 als vierde van 6 kinderen in een eenvoudige boerenfamilie, had het al vaker meegemaakt. In de nacht, dus in het geheim, komt pastoor Grobot, een priester die de revolutie niet wilde volgen en de eed niet had afgelegd, de hoeve binnen en praat met de aanwezigen. Hij bemerkt dat de jonge boerenzoon heel aandachtig en vroom is en hij nodigt hem uit om voor het eerst te biechten. Later bewaarde Jean-Marie daaraan een bewogen herinnering. Ik denk er vaak aan terug. Het gebeurde thuis, onder de klok, vertelt hij. De priester dringt er bij de ouders op aan om de jongen in het nabijgelegen dorp de godsdienstles te laten volgen, die twee zusters daar in het geheim geven om zich zo voor te bereiden op zijn eerste communie. Een jaar later ontvangt hij, samen met andere kinderen, voor het eerst de Eucharistie. De mis vindt plaats in een afgelegen woonhuis, met de luiken dicht, terwijl boeren buiten karren hooi aan het afladen zijn, om gezagstrakers op die manier op een dwaalspoor te brengen. Zijn zus Margriet vertelt later: mijn broer was zo blij dat hij de kamer waar hij het geluk had om voor het eerst te communiceren, niet meer wilde verlaten. Jean-Marie was 13 jaar. Hij is geen gewone arbeider. 'S Avonds leest hij in het evangelie bij het licht van een kandelaar. Het zal 2 jaar duren voordat hij opnieuw de heilige communie ontvangt. Latijn leren. Het leven gaat verder. Jean-Marie werkt mee op de 13 hectare grond die de familie bezit. Hij is bezig met het graan en met de druiven. Maar misschien wil hij toch iets anders. Hij denkt aan de wijngaard van de Heer. Wat kan hij daarvoor betekenen? Zijn zus Catherine treedt in het huwelijk, wat zijn vader veel geld kost. Het is immers gebruikelijk om een bruidschat te geven. Hij denkt aan het priesterschap, maar om nu nog te beginnen aan de daarvoor aangewezen studie, is hij eigenlijk al te oud. In Écully, een dorpje in de buurt, wordt een nieuwe pastoor benoemd, Abbé Ballet. Deze krijgt vanuit het bisdom de opdracht om tevens een opleidingsklas voor het seminarie in te richten. Binnen een paar weken is de klas van de pastoor vol. De moeder en de tante van Jean-Marie gaan er met pastoor Ballet over praten. Die vindt dat hij al genoeg leerlingen heeft. Na enige tijd stemt hij erin toe dat de jonge boer zelf met hem komt praten. Dan is de pastoor gewonnen, want hij ziet dat de kandidaat in kwestie er echt in gelooft en heel vroom is. Jean-Marie moet op 17-jarige leeftijd eerst nog leren lezen en schrijven. Hij wordt nu student op de pastorie in Écully. Dan beginnen de moeilijkheden pas echt. Er is een groot verschil tussen goede wil en echt studeren, zoals Latijnse vervoegingen. Dat vraagt om verstand en toeleg tegelijk. Op een bepaald moment probeert Mattia Laura, een veel jongere medestudent, voor de zoveelste keer een werkwoordsvorm uit te leggen, maar Jean-Marie kan het juiste antwoord steeds maar niet vinden. De behulpzame student raakt zo geïrriteerd dat hij hem een draai om zijn oren geeft. Gevolg: Jean-Marie knielt voor hem neer en vraagt hem om vergiffenis. Het typeert de motivatie van deze twee studenten. Ze zullen voortaan goede vrienden zijn. Niemand zou toen hebben kunnen denken dat Jean-Marie later zou worden uitgeroepen tot patroon van alle pastoors van de wereld. Priesterwijding. Wanneer hij 21 jaar is, ontvangt hij in Écully het sacrament van het vormsel uit handen van kardinaal Fesch, aartsbisschop van Lyon en oom van Napoleon. Ook de politiek staat echter niet stil. De keizer heeft soldaten nodig voor zijn wereldrijk. Hij had de kerk haar vrijheid teruggegeven, maar waarschijnlijk door een administratieve nalatigheid kreeg de jonge Vianney als priesterstudent geen vrijstelling. Daarom moest hij zich melden voor militaire dienst. Zijn vader kon geen remplaçant, vervanger, betalen. De opgeroepen soldaat wordt ziek en duikt een tijd onder, totdat bij gelegenheid van het nieuwe huwelijk van de keizer aan deserteurs gratie wordt verleend en zijn jongste broer bereid is om hem te vervangen. Pas anderhalf jaar later, begin 1811, wordt de studie hernomen. Zijn moeder overlijdt. Jean-Marie is inmiddels 25 jaar oud. Hij begint aan de studie wijsbegeerte en na wat omzwervingen begint hij zijn studie theologie aan het seminarie van Sint-Irenaeus in Lyon, dat gelegen is op een hoge heuvel. De studie is in het Latijn en dat kost de student heel wat inspanning en slapeloze nachten. Soms geeft pastoor Ballet hem bijles. Na veel strubbelingen slaagt hij voor zijn examens. Omdat de aartsbisschop van Lyon langdurig op reis is, ontvangt Jean-Marie op verzoek van de vicaris-generaal de wijding tot subdiaken uit handen van bisschop Simon in het nabijgelegen diocese Grenoble. Daar ontvangt hij op 13 augustus 1815 uiteindelijk ook de priesterwijding. Wanneer iemand tegen de bisschop zegt dat het nogal veel werk is om die plechtigheid te verrichten voor één kandidaat, zegt deze: als het om een goede priester gaat, kan het nooit te veel moeite zijn. Jean-Marie is dan 29 jaar en wordt benoemd tot kapelaan bij pastoor Ballet. Zijn zus Marguerite weet dat er best nog het een en het ander ontbreekt aan de welsprekendheid van haar broer, maar zij zegt later: als het zijn beurt was om te preken, snelden veel mensen toe, omdat ze door zijn woorden gesticht werden. Zij vertelt ook hoe Ballet op een winterse dag Jean-Marie naar Lyon stuurt om er een welvarende dame te bezoeken en hem aanraadt om bij die gelegenheid de mooie broek aan te trekken die hij van de familie cadeau heeft gekregen. Als hij 's avonds terugkomt in een versleten broek en de pastoor vraagt wat hij met zijn pantalon gedaan heeft, krijgt hij van de kapelaan te horen dat hij een bedelaar heeft ontmoet en zijn pantalon met hem geruild heeft. De pastoor en de kapelaan zijn het over het algemeen goed met elkaar eens, omdat zij allebei dorst hebben naar heiligheid en naar een echte priesterlijke levenswijze. Vianney is er zich altijd van bewust geweest hoeveel hij aan zijn pastoor te danken had. Naar de hemel. Samen zijn zij soms te gast in het dorp Tassin, op het landgoed van de familie Jaricot uit Lyon. Daar werden vaak mensen uitgenodigd, rijke burgers, maar ook bedelaars, religieuzen en priesters. Een van de dochters van deze familie was Pauline Jaricot, die later over de hele wereld bekend zou worden omdat zij de initiatiefneemster werd van de pauselijke missiewerken. Bij een van zulke bezoeken hoort Jean-Marie broeders uit Italië spreken over Philomena, een heilige uit de tijd van de catacomben. Zij maakt zoveel indruk op de priester dat hij altijd een bijzondere verering voor deze martelares heeft bewaard. Na een langdurige ziekte sterft pastoor Ballet op 17 december 1817. In februari daarna wordt Jean-Marie Vianney benoemd tot priesterassistent van de kerkkapel in het dorpje Ars, die op dat moment nog behoort tot de parochie van het dorp Misérieux. Een boerenkar brengt zijn bagage weg. Kapelaan Vianney legt te voet de bijna 30 kilometer af tussen Écully en Ars. Wanneer hij een paar honderd meter van het dorp verwijderd is en op het voetpad een herdersjongen ziet, vraagt hij hem welke weg hij precies moet volgen om in Ars te geraken. Antoine Givre wijst hem met zijn hand in welke richting hij moet lopen en de priester antwoordt: kleine vriend, jij hebt mij de weg naar Ars gewezen, dan zal ik jou de weg naar de hemel wijzen. 41 jaar zou Jean-Marie Vianney in Ars blijven. Vanaf 1821 is Ars een zelfstandige parochie. Een andere verandering is dat de grens van het diocese wordt verlegd. Vanaf 1823 behoort Ars bij het bisdom Belley, dat veel kleiner is dan Lyon, het aartsbisdom en de zetel van de primaat van Gallië. De pastorie van Ars is schoongemaakt voor de komst van de pastoor en de eigenares van het nabijgelegen kasteel heeft er deftige meubels neergezet om het leven voor de pastoor zo aangenaam mogelijk te maken. Deze bedankt mevrouw de Garay voor haar welwillendheid, maar hij laat het nieuwe meubilair vriendelijk terugbrengen naar het domein. Gemak is niet het soort vooruitgang wat de pastoor nastreeft. Bewoners zien hoe hij iedere dag in de vroege ochtend, als het nog donker is, met zijn petroleumlamp in de hand de pastorie verlaat en naar de ernaast gelegen kerk gaat om er te bidden. Met grote vurigheid draagt hij de mis op en blijft daarna enkele uren in gebed, behalve wanneer men hem aanstoot en vraagt om een zieke te komen bezoeken. De tijd kent geen duur in het gebed. Bidden is niets anders dan de vereniging van de mens met God. God en de ziel zijn als twee stukken was die zijn samengesmolten. Men kan ze niet scheiden. In het gebed ziet hij steeds een van zijn voornaamste taken als priester. En de mensen op hun beurt leren het gebed van de pastoor eenvoudig en overtuigend. Zoals een kerkganger meldt, die vaak geciteerd wordt. Ik kijk God aan en hij kijkt naar mij. Zijn levensstijl wordt gekenmerkt door strikte soberheid. Al snel gaat zijn matras naar andere mensen die gebrek hebben aan allerlei dingen. Hij slaapt op een strooizak en gebruikt een houtblok om onder zijn hoofd te leggen. De vrouwen die zich inzetten om voor de pastoor een smakelijke maaltijd te bereiden, kunnen meestal onverrichter zaken huiswaarts keren. Hij kookte zelf aardappelen in warm water met wat zout en maakte die klaar voor 8 dagen, vertelt Catherine Lasagne, die zich nu en dan met zijn huishouden bezighoudt. Elke avond, als hij na het bidden naar huis kwam, nam hij er enkele uit de pan, die dan vaak met schimmel bedekt waren, en at er een paar op met een glas water erbij. Dat was zijn hele maaltijd. Bekering. We bevinden ons aan het begin van de 19e eeuw in een dorp op het Franse platteland. Daar heerst geen vijandschap tegen de godsdienst, ook al hebben de Franse revolutionairen enkele decennia terug de Notre-Dame in Parijs kortstondig toegewijd aan de godin van de rede en waren in diezelfde tijd alle kerkelijke goederen onteigend, terwijl de meeste trouwe priesters hadden moeten onderduiken. Het katholieke geloof behoort in die jaren als vanzelfsprekend bij het alledaagse leven en de meeste mensen gaan, als het hen goed uitkomt, op zondag naar de kerk. Zoals overal heerst er wel een zekere onverschilligheid in de trant van maak het ons niet al te moeilijk. Die mentaliteit past echter helemaal niet bij de nieuwe herder van Ars. De zielen zijn ingeslapen. De pastoor beschouwt het als zijn opdracht om ze wakker te schudden. Aan een jonge priester die hem enkele jaren later om raad vraagt, zegt hij: de duivel kan weinig doen tegen vasten en boetedoening. Daar wordt hij raadloos van. Onthechting van eten, drinken en slaap. Er is niets waar de duivel het zo moeilijk mee heeft en wat daarom zo aangenaam is bij God. Dat heb ik zelf ervaren. Daarom is het niet verwonderlijk dat de nieuwe priester recht uit het hart tot de mensen spreekt, zoals wanneer zij de zondagse rust, tijd voor God, niet respecteren. Jullie werken vandaag, maar wat je nu verdient, brengt ondergang voor je ziel en je lichaam. Je verkoopt je ziel aan de duivel en je kruisigt onze lieve Heer, zo sprak hij een keer. Heel confronterende taal, deels afkomstig uit een andere tijd, maar die iedereen aan het denken zet, omdat de parochiepriester die ze uitspreekt consequent laat zien dat hij er zelf in gelooft en ernaar leeft. Catherine Lasagne, die zoals gezegd vaak in zijn huis komt en hem daarom het beste gekend heeft, zegt: men zal nooit weten hoeveel genaden van bekering de pastoor verworven heeft door zijn gebeden en vooral door het opdragen van het heilig misoffer. Hij heeft een revolutie bewerkt in de harten van de mensen. De genade was zo sterk dat er maar weinig mensen weerstand aan konden bieden. Bijna iedereen werkte er krachtig aan om los te komen van de zonde. Het menselijk opzicht wordt door de pastoor op zijn kop gezet. Mensen schaamden zich om niet godsdienstig te leven. Men zag mannen die ernstig nadachten. Men hoorde mensen die zich lange tijd niet meer aan Gods oordeel onderworpen hadden, hardop zeggen: ik wil gaan biechten. Iedereen maakte heilige voornemens. Op een dag zei de pastoor: ars is ars niet meer. Zo, beste luisteraars, volgende keer vervolgen we onze lectuur van het leven van de heilige pastoor van Ars en zetten we onze tocht verder langs de 10 inspirerende priestergestalten die Monseigneur Joris Schröder ons in zijn boek De Priester als Profeet mee op weg heeft. Ik wens u nog een hele fijne dag.